Sainz wint verrassend in Melbourne, moet Ricciardo opnieuw vrezen voor zijn toekomst en Verstappen ziet record in rook opgaan. Dit is Studio Downforce.
Oké, let's go.
Ja, hallo allemaal en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is aflevering 12 van het derde seizoen, aflevering 101 van Studio Downforce. We blikken vandaag terug, dat doen we op de Grand Prix van Australië. De onmogelijk vroege race die we toch allemaal hebben gekeken. En waar het uiteindelijk ook misschien wel toch wel waard was om de race te kijken. Ik ga vandaag niet in mijn eentje terugblikken, ik doe het samen met Lies.
Hi, goeiemorgen, middag, avond of nacht.
Zo is dat, en met Elias.
Goeiedag. Dag, Bram.
Heel goed, heel goed.
En beste luisteraars.
Ja, en met mij Bram dus. We gaan vandaag terugblikken op de Grand Prix van Australië. We hebben natuurlijk het nieuwtje van de week, zoals die er elke week in zit. En we sluiten deze week af met de Downforce discussies. Elias, voordat ik ga beginnen, wil ik heel veel het woord aan jou geven.
Ja, beste luisteraars, als je dat nog niet hebt gedaan, ga ons volgen op sociale media voor extra content van Studio Downforce. Je kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram op studio.downforce. Ja, voor extra content. En dat is ook wel leuk, want we hebben vorige week de 100ste... aflevering gehad. Ja, ja.
Echt?
Nee, ja. Echt? Zijn we daarvoor speciaal die fucking studio in geweest?
Oh, was dat daarvoor?
Ja, dat was daarvoor. Ja, dat had ik jullie nog niet verteld, maar dat stond vorige week ook al op de socials.
Maar staat deze week nog steeds op de socials, toch?
Hè?
Staat deze week nog steeds op de socials, toch?
Ja, nog steeds. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, ga even die foto checken. Jullie ook. En jullie luisteraars ook. En je kunt ons ook volgen op Spotify, Podbean, YouTube en Podimo. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
Zo is dat. Laten we beginnen. Ja, en we gaan terugblikken op de Australische Grand Prix in de straten van Melbourne. We doen dat traditioneel, net zoals we dat vorig jaar deden, met een aantal woorden waar we de race moeten samenvatten. Lies, ik begin bij jou. Vier woorden.
Vier woorden, Lies?
Ja, jongens, sorry. Error. Doe Elias eerst.
Oké, Elias in vier woorden.
Ik was te laat.
Ja, dat?
Ja.
Ja, ja. Ik had mijn wekker gezet, maar die ging niet af.
Ik was op tijd. Dat zijn mijn vier woorden. Oh, kut, dat zijn er drie.
Nee. Die kun ik niet goed. Opnieuw.
Het wakker blijven waard.
Het wakker, ja.
Het wakker worden waard, denk ik eerder. Maar
nee, ik ben wakker gebleven.
Oh joh, shit.
Ja, maar dat was wel echt een aanrader. Want normaal gesproken zat ik inderdaad een wekker. Maar dan word je toch echt wel heel erg desgeoriënteerd wakker. En dan merk ik dat vooral bij de eerste bocht, weet je wel. Die spanning zit allemaal nog niet zo in je lijf. En nu, omdat ik hem heb doorgetrokken. Kijk, ik ben wel mentaal en fysiek helemaal ingestort maandag. En er kon niks meer. Maar de ervaring zelf was een stuk beter. Het was wel echt
maar
hype.
Maar dat mag... Eén weekend dit jaar mag dat, hè? Dat, de Grand Prix van Australië is toch... Eigenlijk moet je daar altijd gewoon een dag laten vrij van vragen... omdat je ritme zo opgefokt is dat het mag.
Ik was er echt gewoon bijna depressief van. Het was echt niet best.
Oké, nou dan misschien. Dan moet er een bepaalde geweten.
Het was echt too much.
Goed, mijn vier woorden zijn... Ferrari geeft ons hoop.
Nice.
Ja, maar dat is altijd...
Science geeft ons hoop.
Daarom, ja. Het is toch voor de tweede keer in drie jaar tijd dat Ferrari ons in Australië de hoop het hoogst is, voor mijn gevoel. Aan het begin van het seizoen in ieder geval. Natuurlijk 2022, dat Leclerc met een bizar grote voorsprong het seizoen, dat hij daar won. En nou, dit jaar is dus weer nu heel spannend bovenaan het kampioenschap. Waar het ook spannend was dit weekend, dat was in de garage van Williams. Want daar gebeurde toch wel genoeg dit weekend. Voor het achterhoedenteam wat ze zijn, was daar veel over te doen op vrijdag.
Ja.
Albon, die crashte in de eerste vrije training. Toen werd al vrij snel duidelijk dat Williams niet de reserveonderdelen had om die auto weer opnieuw helemaal op te bouwen. En dat er dus een pijnlijke keuze gemaakt moest worden. Dat betekent het einde van het weekend voor Sargeant. Voordat we gaan vertellen wat we daarover vinden, dat hoef ik nu nog niet te weten. Dat gaan we allemaal behandelen in de Downforce discussies.
Mag ik nu al ranten of moet ik nog even wachten?
Heel even wachten nog. Goed, verder in die vrije trainingen leek het echt dat Ferrari op pole position stond om pole position te pakken. Het was uiteindelijk Verstappen die pole position daadwerkelijk ook pakte. Wel met de Ferrari's in zijn spiegels. Dus dat was alle schijn van dat het een spannende race zou worden. In ieder geval de openingsfase. Dus
ik moet
zeggen dat ik zondagochtend wakker werd. Dat ik dacht van, nou, dit kan nog wel eens een leuke race gaan worden.
Ja, dat werd het ook.
Dat werd het ook zeker. Ja, Verstappen vanaf moment 1 echt onder druk van Sainz. In de tweede ronde volgens mij ging Sainz er al voorbij naar Verstappen met, met DRS. Een ronde later viel Verstappen ook uit.
Dat verklaarde wel inderdaad wel waarom Sainz er zo relatief makkelijk voorbij ging.
Ja, zo gemakkelijk langs ging inderdaad. Ja, want we hebben de eerste twee races nu gezien dat Verstappen na één ronde al 1,3 seconden voorsprong had of zo. Dat had hij nu niet.
Maar hebben jullie die plof gezien van hem toen hij in die pit reed?
Ja, nou, ik weet dus nog, toen, voor mij was het in bocht 1 dat je voor het eerst de rook kon zien. Ja. Met ingaan van ronde 3, toen die auto gewoon zo warm werd achter Sainz, dat halve rondje. En toen zei ik van, het is toch het is rook? En ik zag later op social media dat iedereen dezelfde reactie had van, rook!
Ja, ja, ja. Iedereen werd gelijk wakker, zeg maar.
Ik moet je voorstellen, het was 5 over 5, dus ik was ook nog een beetje moe. En ik dacht, rook maar even stappen. Oké, nu moet ik opletten, nu moet ik wakker zijn. Dus, nou goed, Verstappen die viel uiteindelijk uit. Het was echt wel de hoop van alle Formule 1-fans. En normaal zou ik het jammer vinden als mensen juichen om een uitvalbeurt. Maar dit jaar, ik snapte hem volledig deze keer. Dat mensen aan het juichen waren voor dat Verstappen eruit was. Natuurlijk, het is dat je zo'n dominante coureur hebt in de Formule 1 is leuk. Maar je hoopt toch elke race weer dat Verstappen een keertje uit wat. En dat dan spannende gevechten achter Verstappen. Dat een keer om de overwinning kan zijn.
Het was 2 jaar geleden hè, dat hij uitviel.
Ja, ook in Melbourne toen.
Ja, dus wat dat betreft snap ik de fans wel. Al vind ik juichen omdat iemand uitvalt, vind ik altijd wel een beetje... Ja,
het zit altijd een beetje een naar randje aan. Maar het gaf ons wel het gevecht om... Weet je, het was natuurlijk niet om een probleem dat hij hem ondersteboven in de muur hing en opgevouwd tot een dubbeltje was. Dus dat in die zin...
Maar zij Verstappen ook niet dat hij gelijk al volgens mij in de eerste ronde voelde van... Oh, er gaat hier iets niet helemaal goed in mijn remmen.
Ja, want hij ziet gewoon de remtemperatuur oplopen en niet meer naar beneden zakken. Dus dat weet je al van...
Het koelde niet af.
Ja. Goed, uiteindelijk Sainz is aan de leiding. En toen dachten we in een paar ronden, tenminste ik had al bij mezelf... Oké, we gaan dus nu Sainz, Leclerc, Norris en misschien ook Piastri krijgen om de overwinning. Dit wordt geweldig. Dit worden 58 rondjes die ik nooit meer ga vergeten.
Nou!
Bijna. Sainz die reed gewoon weg na de eerste pitstops. dat was gewoon, de angel was helemaal uit de race, het was klaar. En wat ook wel te maken had natuurlijk bij Ferrari, was volgens mijn teamorder dat tegen Leclerc werd gezegd, hold position. Bij McLaren moest Norris voorbij aan Piastri en liet Piastri dus Norris voorbij.
Ik snap
dus
het was, wel.
Ja, het is gewoon, de belangen zijn natuurlijk hoger en de puntenaantallen zijn natuurlijk meer die je in één keer kan verdienen.
Ja, dus en, weet je, van Ferrari snap ik het ook, want hoe groot is de kans dat je nog een overwinning pakt dit seizoen? Dat weet je niet. Of je die kans nog een keer krijgt met de dominantie van Verstappen. En van McLaren snap ik het ook wel dat ze zeggen van... Piastri, laat Norris voorbij. Want zijn race pace is voorlopig nog beter dan die van Piastri. Maar ik vond het verrassend dat Piastri in zijn eigen thuisrace... eigenlijk zo makkelijk een podiumpositie opgaf. En Leclerc trouwens...
Ja, en ook ik had het gevoel dat de fans er geen probleem mee hadden.
Ja, misschien legde die zich ook een beetje erbij neer. Maar ik vind het ook... Kijk, in Singapore snapte ik dat Leclerc zei van... Oké, ik ga de teamspeler uithangen om Sainz aan de overwinning te helpen. Maar nu dacht ik van... Weet je, als je teamleider wil zijn... Dan sla je met je vuist op tafel en zeg je... Nee, ik ga het gewoon proberen. Dit is ook gewoon mijn kans om dit seizoen voor een overwinning te vechten. Ik miste dat een beetje bij Leclerc.
Ja. Ik ook wel. En het is natuurlijk te snappen dat als die belangen denk ik zo hoog zijn, dan wil je het veiliger spelen in plaats van risicovol. En dan wil je een Monza 2023, waar ze de laatste ronde elkaar bijna van de baan tikken, wil je gewoon voorkomen wat het kost. En uiteindelijk weet je, je hebt als Ferrari wel gewoon een 1-2 binnengehaald en je staat nu op een paar punten van Red Bull bij de kampioenschappen. Dus in die zin heb je het goed gedaan.
Ja, zeker.
En dan zullen we het nog over hebben dat er gewoon heel weinig spanning in de race zat, ondanks dat Verstappen uitviel. Maar daar hebben we het zo meteen over. Verstappen was niet de enige wereldkampioen die uitviel. Hamilton die viel ook uit met een motorprobleem. Hele gek probleem wat hij had, Hamilton.
Hij was opeens een hybride. Dat was wel grappig. Echt out of blue. En ik hoef er... Het was gewoon bam, klaar, weg.
Precies. Ja, en dus dat was voor de fans die dacht ik van halverwege waren. Die zagen dat Verstappen en Hamilton uit hadden waren gevallen. Dachten, is het weer 2021? Lagen ze weer bovenop elkaar? Ja. Maar dat was niet.
Welk
jaar is het? Nou ja, goed. Dan gaan we naar Sauber. Daar was allemaal pitstopproblemen. Ik zag een statistiek dat ze al bijna 3 minuten aan pitstops hebben in de eerste 3 races van dit
team. Ja, gemiddeld 16 of 17 seconden of zo voor beide.
Ja, niks wat er niet gewend zijn.
Dat is niks om trots op te zijn.
Nee, dat is geen leuk record.
Zijn we gewoon gewend nu.
Ja, zijn volgens mij bij Red Bull, denk ik, dat ze nog niet eens aan de minuut zitten. Ondertussen qua echte pitstops of in 3 races. Ja, misschien tegen de minuut aan. Maar
het heeft te maken met nieuwe pitstopapparatuur, toch?
Nou, dat is wel waar het misgaat. Maar
3 races achter elkaar.
Het gaat steeds mis met die elektrische jack, wielnuts, volgens mij.
Ja.
Of ja, die wielken bedoel ik inderdaad.
Ja.
Dan gaan we naar het eind van de race toe. Russell en Alonso leek het gespannen gevecht toch echt wat te worden in die slotfase. En toen zagen we in één keer dat Russell heel hard de muur invloog. Op de plek waar we dat Albon vorig jaar hebben zien doen. En dit jaar hebben we dat ook volgens mij in de Formule 2 zien gebeuren. Dat daar iemand de muur in parkeerde in bocht 6-7 is dat volgens mij.
Ja, dat was de eerste race volgens mij.
Mijn eerste gedachte bij de crash was... Russell, wat doe je nou? Waarom wacht je? Waarom?
Eens!
Ja, en alweer. En ik dacht van... dit is best wel een harde klapper geweest. En, maar ik dacht vooral van... Dit is zo zonde. Waarom neem je nou zoveel risico op een punt... waar je nu twee keer zo'n lange DRS-zone hebt?
Eens. Maar ja, achteraf bleek de vork natuurlijk wel iets anders in de stilte zitten. En ik mag natuurlijk weer niet mijn mening geven nu. Dus ik hou me in.
Nee, heel goed. Ik zou over de feitelijke informatie vertellen dan over een minuutje of 60 mogen terecht over hebben. Mercedes die verweet na afloop het ongeluk aan de rijster van Alonso. Dat was in eerste instantie ook nog onduidelijk. Want het enige wat we op een gegeven moment kregen was dat Fiat een bericht gestuurd. Alonso moet naar de stewards komen, want er is een klacht over de rijstijl van Alonso door Mercedes richting Aston Martin. Toen waren de beelden teruggekeken en toen bleek dat Alonso echt enorm van zijn gas was afgegaan en dat hij was afgeremd op een plek waar hij dat normaal nooit doet, om maar Russell zo dichtbij te krijgen en dan dat hij weg kan rijden.
Ja.
Dat zag Russell niet aankomen. Daardoor verloor hij de controle door de vuile lucht waar hij in één keer in zat in een bocht die best wel downforce nodig heeft. De stewards die vonden dat het onverantwoord was van Alonso dat hij dat deed. Die kreeg daar een straf voor, een drive-through penalty, dat werd 20 seconden. Maar Lies, ik hoor al aan jouw stem dat je het heel graag over hebt. Gaan we zo gelijk heen.
Dank.
Laatste wat ik toch nog even wil benoemen. Sainz won, Leclerc tweede, Norris derde. Een heel fijn podium, vond ik zelf in ieder geval. Wat ik ook nog toch even een soort van speciale credits naar wil geven, is Haas. Een dubbele puntenfinish, negende en tiende.
Heel netjes.
Nou, dat is toch, ja, dat is niet normaal. Gewoon de eerste keer sinds 2022. Dat was toen in Oostenrijk. Was Magnussen P8 en Mick Schumacher P6.
Hebben ze beide in de punten? Ik dacht één van de twee. Oh,
nee,
vanwege
Ja, vanwege Alonso was het nu Hulkenberg en Magnussen allebei in de punten.
Oh ja joh, oh wat gaaf. Ja, dat maakt het inderdaad nog wel indrukwekkender.
Ja, de eerste keer dus sinds Mick Schumacher. Dus dat is wel...
Godverdomme, Bram. Jeetje.
Maar goed, het is toch dat je nu drie races hebt met Haas... en waarvoor je de twee in de punten rijdt... terwijl je bij de onthulling van je auto zei... we worden tiende dit jaar.
Ja.
Dat mag je toch best trots op zijn.
Ja, dank Alpine.
In ieder geval. Ja, precies. Ja, dat ook inderdaad. Goed, kunnen we het nog heel lang over hebben trouwens over Alpine. We moeten er alleen door. En dat is naar het enige echte favoriete blokje van Lies. Namelijk het...
Het nieuwtje van de week.
Ja, het nieuwtje van de week. Wat speelt er nou het meest in de Formule 1? Of wat is iets wat we in de gaten moeten houden voor de komende tijd? Want dat is waar dit nieuwtje van de week volgens mij over gaat. Hè?
Yes, dames en heren, meisjes en jongens en alles er buiten en er binnen. Susie Wolf onderneemt juridische stappen tegen de FIA. En dat is natuurlijk wel juicy. Want weet je, de FIA is echt alleen maar in het nieuws gewoon. Holy shit. Ja. Is vorige week werd de FIA-president vrijgesproken. En nu laat Susie Wolf het er toch niet bij zitten. En dit komt natuurlijk door die uitspraken die... of tenminste, zij is onder investigation of onder onderzoek gezet. Zij is natuurlijk de vrouw van teambaas Toto Wolff. En die twee zouden, ja, zij is F1 Academy leider. En die twee zouden dan in bed wel een of andere feitjes gedeeld hebben. En dat kwam eigenlijk naar buiten via echt de meest juicy platform ever. Dat is het Business F1 Magazine. Nou, het is geen business magazine echt meer. Het is, weet je, er staat ook nu dat hele verhaal van Horner met zijn secretaresse en alles in.
Ja, ik heb het eerst bij die Business F1 Magazine hebben ze erachter gekomen dat gossip dat klikt. En sindsdien is het meer een gossip F1 magazine geworden.
Ik denk inderdaad dat zij denken dat ze eruit zijn dat de rechtszaakjes die tegen hun aangespannen wordt, dat ze dat nog steeds kunnen betalen van de kliks en de kosten die ze binnenhalen met het magazine of zo. Mm-hmm,
ja.
Dus in ieder geval, nou, het duurde een week of zo en toen werd... was het een week, jongens? Ja, iets van een week. En toen kwam via de FIA naar buiten van... joh, we hebben een onderzoek gedaan en het blijkt allemaal onwijze bullshit te zijn. Het klopt niet. En daar laat Susie Wolf het nu dus niet bij zitten. En zij heeft...
Is het niet ook zo, sorry dat ik je even onderbreek... maar is het niet ook zo dat alle teams hebben een statement naar buiten hebben gebracht... wij zijn niet de reden dat de FIA hier nu onderzoek naar doet? Omdat de FIA had gezegd, ja, we hebben signalen gekregen van de teams.
Oh ja, dat was ook nog inderdaad. Toen gingen alle teams tegelijkertijd een statement naar buiten brengen. Dat was echt heel nice.
Ja. En toen was het ook nog zo'n grap dat Haas het langzaamste was of zo. Of dat het was in ieder geval dat een van de achterhoede teams was ook het langzaamste. Was maar goed, dat kan ik me nog van herinneren van die periode.
Ja. Nee, dus zij heeft officieel dus een criminal complaint. Ze is echt naar Frankrijk ervoor gevlogen om het bij de French Court. Want FIA is natuurlijk Fédération Automobile, is natuurlijk hartstikke Frans. En wat zij dus eigenlijk wil, is zij wil transparant zien naar aanleiding van het onderzoek. Dus wat zij eigenlijk wil, is ze wil graag weten waar dit verhaal vandaan komt. En dat die persoon daarop wordt aangesproken. En dat gedrag dus niet kan, dat wil ze heel graag. En voor mij, ik vind het feit dat je... Het geeft wel inderdaad extra onschuld weer of zo. Want anders dan had je het nu lekker laten overwaaien. Maar het feit dat ze het er niet bij laat zitten en dat het er dus dwars zit... geeft voor mij wel aan dat
er iets zit. Of in ieder geval iets dat er iets niet goed dat is gegaan. Want precies. Dus dat zij echt geloofde naar onschuld.
Precies, want zij, weet je, zij wil natuurlijk de FIA eigenlijk ook te vriend houden. En dat doe je natuurlijk niet als je ze voor het gerecht in Frankrijk sleept.
Nee. Nou goed, dat is dus iets om in de gaten te houden. Ja. En is het eerste via onderzoek dan net afgelopen, dan begint het volgende alweer.
Ze blijven bezig daar.
Ze blijven er bezig. Ja, precies. Nou, gaan we door.
Die was hem.
Nou, dan gaan we door naar de downforce discussies. Ja, de downforce discussies op basis van de geruchten en de nieuwtjes die er spelen. Een aantal stellingen waarbij wij onze mening mogen geven. Alles wat we dus niet hebben mogen zeggen net in de terugblik, gaat Lies vooral nu wel zeggen in de downforce discussies.
Ja, dat klopt. Nu wel.
Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Verstappen is niet het probleem van het gebrek aan spanning in de Formule 1.
Eens.
Oneens. Ik ben het vooral oneens. Nou, hij is onderdeel van het probleem.
Ja,
hij kan er toch niks aan doen dat en die Red Bull zo goed is en hij zelf gewoon.
Ik zeg ook, we zeggen ook niet dat hij er wat aan kan doen, maar hij is wel gewoon te dominant voor de andere 19 van het veld.
Hij is gewoon te goed.
Als je onderdeel bent van het probleem, betekent niet dat het oplosbaar is of dat het expres is, maar je bent wel onderdeel van het probleem. Maar het is wel tot en met Australië zouden we voor mijn gevoel hebben allemaal hier eens op, of zouden we allemaal hebben gezegd het komt wel omdat Verstappen zo dominant is dat het zo saai is, want als Verstappen een keertje uit zou vallen dan zouden we echt 6 coureurs hebben die om de overwinning zouden
vallen. Ja, dat bleek helaas ook niet zo.
Dat is nu echt niet gebeurd.
Nee, dat...
Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat Perez gewoon niet levert.
Nee, maar zelfs dan, want Perez, Perez is ongeveer 13e langzamer dan Verstappen in een normaal raceweekend is dat het tempo van Ferrari en McLaren. Die 13e.
Ja, maar
dat hebben we afgelopen race niet gezien.
Nee, want dit weekend zat Ferrari en McLaren er gewoon dichterbij. En is bij Red Bull nog een keer pijnlijk duidelijk geworden dat je gewoon een coureur moet hebben die wel wat meer het niveau van Verstappen aan kan dan dat Perez.
Ja, iemand die beter kwalificeert, denk ik ook. Want dan hoef je niet steeds het veld door tijdens de race.
Ja, en al helemaal niet in Melbourne of zo. Ja. Ja. Maar om terug te gaan naar de stelling, Verstappen is niet het probleem. Hij is niet alleen maar het probleem. Onderdeel ervan. En wat nu ook het probleem is, gewoon dat de belangen dan gewoon te groot worden als Verstappen een keertje uitvalt. Is dat gewoon de teams dan op veilig gaan spelen.
Ja, fair.
En terecht.
Goed, dan gaan we naar de volgende stelling. Williams nam, hoe controversieel dan ook, de juiste beslissing door de Sargeant's auto aan Albon te geven.
Oneens!
Ik weet het niet.
Eens.
Wat zei Elias?
Ik ben het oneens.
Oh, dan is het goed.
Ik ben het oneens, ja. Ik ben het eens met Lies dan in dit geval.
Dankjewel. Ja, jongens, wat een fucking bullshit is dit, zeg. Ik bedoel, ten eerste, ik heb alle liefde voor Albon, hè. En die Logan Sargeant, dat vind ik een beetje piepo. Maar nog steeds, ik vind niet als jij hem tijdens een fucking vrije training of all things in een muur pareert, dat jij dan het stoeltje mag krijgen van Sargeant. Ondanks dat de kans misschien groter is dat Sargeant hem tijdens de race in de muur had gepleurd. Het is gewoon niet netjes. Ja. Je strijdt niet om een kampioenschap. Ja. Je strijdt om één punt. Ik ben het met je eens dat die ene punt in dat gedeelte van het constructeurskampioenschap heel veel uitmaakt. Maar
dat zijn nu toch twee plekken?
Wat, sorry?
In het kampioenschap. Dat zijn nu toch twee plekken als je één punt nu pakt.
Het is nu veel, maar je zit ook pas aan het begin van het seizoen. Hè? We hebben race 3 van de 24. Je hebt nog 21 races om dat ene puntje te pakken. Doe even normaal, man.
En daarnaast,
maar je ziet,
daarnaast, Albon weet ook donders goed, en dat zullen ze ook bij Williams erin gehamerd hebben. Jongens, we hebben geen reserve chassis, dus wat je ook doet, hang hem niet in de muur.
Dat zal hem sowieso verteld zijn.
Dat zullen ze hebben gezegd. dat hebben ze misschien wel gezegd. Dat moet wel.
Het gerucht gaat overigens dat ze heel lang nog geen tot Imola, geloof ik, hè, geen onderdelen hebben. Maar dat heb ik nog niet bevestigd.
En Miami moet nog komen.
Ja, precies. Ik heb dat ook niet bevestigd.
Daarnaast, ik vind ook... Kijk, ik snap het punt dat Williams denkt van... Oké, met Albon maken we meer kansen op punten. Prima. Maar je hebt Logan Sargeant. Een coureur die je vorig seizoen het hoofd boven water hebt gehouden als rookie.
Ja.
Dit seizoen heeft hij ook wel een achterstandje op Albon. Maar het zat wat dichter bij elkaar. Ook bijvoorbeeld in Bahrein.
Ja.
En dan heeft hij dus al minder vertrouwen. En dan zeg je tegen hem van... Ja, jij moet eruit, want we verwachten niet dat jij punten gaat halen. Dus Albon heeft meer kans daarop. Dan knak je helemaal zijn zelfvertrouwen. Je verpest gewoon... Waarschijnlijk verpest je hier gewoon iemands Formule 1 carrière.
Ja, precies. En je verpest ook de odds van Albon. Of tenminste, hoe fans naar Albon kijken. Hoe de fans naar jou als team kijken. Hoe de fans naar jou als nieuwe teambaas kijken.
Het is ook gewoon een signaal dat je
afgeeft. Maar het is toch tegelijkertijd... Ik bedoel, het is toch ook gewoon... best wel een beslissing van ballen als je dit durft als teambaas. Ik bedoel, ik snap dat je nu denkt van ja, je neemt nu een voorkeurspositie aan naar één coureur, maar je moet wel dit durven doen.
Ja, eens, maar dan had je Sargeant dus niet moeten aanhouden. Want ze hebben nu Sargeant, hebben ze aangehouden met het idee van ja, we gunnen hem meer ervaring en we geven hem nog een kans of zo. En nu geef je hem dus geen kans.
Zeker, daar heb je ook helemaal gelijk in. Het enige wat ik wel denk is van toen die auto kapot was, is waarschijnlijk een teammeeting geweest. En hebben ze gewoon gedacht: Oké, we hebben nu één auto. Als wij punten willen dit weekend, wat moet er dan gebeuren?
Nee,
En ik denk uit. En wat de stelling ook zegt, het is gewoon controversieel. Je hoort niet een andere coureur in die zin te straffen voor iets wat hij niet heeft gedaan. Dus het is echt wel controversieel. Maar ik kan me voorstellen dat, kijkend naar de onderlinge strijd tussen Albon en Sargeant, dat ze op basis daarvan hebben gezegd: ja, luister. Als wij punten willen dit weekend, en dat is ons doel, want dan staan we stevig op de achtste plek ten opzichte van Sauber en Alpine, dan moeten wij punten halen. En de afgelopen seizoen en een beetje is gebleken dat Albon dat eerder kan. Ik bedoel, Albon heeft vorig jaar ook in Melbourne gedaan door een stint te rijden van weet ik niet hoeveel ronden en in de laatste ronde naar binnen te gaan. Okay. Dus, en ik vind het controversieel, maar ik snap de beslissing wel dat ze zegt van ja, en ik vind het tegelijkertijd ook fucking kut voor Sargeant, en ik hoop dat hij echt nog wel gewoon punten scoort dit jaar. Hoop ik.
Ik vind het wel des te ironischer dat, weet je, Williams probeert met één auto, dus met Albon, proberen ze vol voor de punten te gaan. En dan pakt concurrent Haas een dubbele puntenfinish.
Ja, en Albon elfde.
Ja.
Als er wat karma is. Karma.
Maar goed, door die 11e plaats staat volgens mij nu daardoor wel Williams nu op de 8e plek in het kampioenschap, omdat ze de hoogste non-puntenfinish gehaald hebben. Ja, maar goed, dat is allemaal voorbij als Alpine per ongeluk een keer een puntje haalt.
Per ongeluk.
Halverwege het seizoen. Goed, dan gaan we naar de derde stelling. Met de kennis van nu is de straf van Alonso gerechtvaardigd.
Oneens! Flikker op! Oh jongens, ik word zo boos van
wacht
deze.
Lies, wacht even.
Sorry.
Heb jij gelezen wat de stewards hebben gezegd?
Ja. En dit blijkt dat ook data...
Wat hebben de stewards
blijkt,
gezegd?
Dat de data is ook duidelijk af te lezen... is dat hij ruim voor de remzone al aan het remmen was.
Ja. En?
En dat heel erg gevaarlijk is en bla 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 bla.
Op een snelpunt van het circuit, ja.
Ik had het ook in de groepsapp al gezegd... met jou, Elias, volgens mij... Ik snap de beslissing nog steeds niet helemaal. Als je ook kijkt wat we eerder dit jaar hebben gezien met Magnussen in Jeddah.
Daar steekt het bij mij ook vooral. Er is geen consistentie daarin dan.
Nee, en ik snap de beslissing met de uitleg die ze geven. Maar ik snap niet waarom ze dan Magnussen niet gestraft hebben. Nog meer, die had voor mij al 6 jaar aan tijd gehad. Maar dan...
Ook, weet je, dan zeg je aan het begin van het seizoen. We hebben nieuwe regels, waardoor we meer consistent worden met de straffen die we uitdelen. En dan doe je dit. Dan denk ik ook van, dan zeg je tegen Magnussen, je krijgt geen straf en tegen Alonso wel.
Ik vind het ook lastig, want dat staat in het document letterlijk. Heeft Alonso het recht om een andere aanpak te doen voor de bocht? Ja. Is Alonso verantwoordelijk voor de dirty air, wat uiteindelijk het ongeluk heeft veroorzaakt? Nee. En dan heb je eigenlijk al twee punten waar je denkt van, ja, maar nu weerspreek je eigen oordeel. Dus is je oordeel dan nog wel iets?
Eens, maar
en daarnaast vind ik ook dat de aanvallende coureur in dit soort situaties ook... de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat je niet samen crasht. Ze hebben elkaar niet geraakt.
Nee.
Het is een eenzijdig ongeluk, omdat Russell in die dirty air zat. Maar het is ook niet de eerste keer dat meneer Russell in de Dirty Air zit. Hè? Vorig jaar in Singapore zat hij ook achter Norris in de Dirty Air. Crashte hij ook in de laatste ronde. Ik wil niet veel zeggen, maar het is weer onder druk. En weer als Sainz wint dat hij crasht.
Ja, nou ja, ik vind het moeilijk. Wat ik gewoon heel erg kut vind aan dat ze nu geen ride of review ook kunnen indienen. Omdat je dan nieuw bewijs moet aanleveren. Dat is ook wat de teambaas van Aston heeft gezegd in dat statement. Ja, klopt. Is dat vind ik gewoon ruk. Want ik zou hier best wel een second opinion overheen willen zien.
Ja, maar dat kan dus niet. Ik ben dus ook benieuwd. Ik moest hier dus over nadenken. Ik ga dit nu jullie opgooien. Je moet vooral zeggen of dit slecht is wat ik zeg. Vorige week hadden wij het over in de podcast dat er nu een nieuwe race, of nee, een nieuwe technisch mannetje is van de FIA die de documenten en die alles beoordeelt. Dat die Bayer of zo, dat hij er nu voor het eerst sinds 19 zoveel niet bij is. Ik dacht nog, ik weet niet of hij ook gaat namelijk over dit soort dingen, maar ik dacht nog, zou dat nog hierin gespeeld hebben? Zo van, zou dat, omdat er nu een nieuw persoontje was voor deze week, zou dat dan... Maar voor mij gaat hij vooral over de technische kant.
Dus ja, volgens mij heeft hij geen zin in wat de stewards zeg maar uiteindelijk beslissen over dat soort dingen.
Ja, precies. Nou ja, goed. Het is een dubieuze dus beslissing en ik hoop niet dat hij al te veel gevolgd gewoon nog gaat hebben voor dit jaar.
Nee.
Daar ben ik namelijk wel bang voor.
Eens.
De laatste stelling dan. Tsunoda verdient een kans naast Verstappen bij Red Bull Racing.
Oneens.
Eens.
Wat zijn we het eens vandaag, Elias?
En, ja, behalve ik. Maar ja. En dat is eigenlijk het enige... De enige ding daarom is van... We kunnen niet zeggen dat Ricciardo kans heeft bij Red Bull... Nee. Als we niet zeggen dat Tsunoda kans heeft bij Red Bull.
Nee, precies. En kijk, Tsunoda, echt respect. Hij verslaat niet alleen bijvoorbeeld Nick de Vries... Die we best hoog hadden zitten natuurlijk qua ervaring... En Formule 2 kampioen en Formule 1 kampioen.
Ja.
Die heeft hij verslagen. En Ricciardo nu ook, hè?
Ja.
Eigenlijk. Ja, die is hij aan het verslaan.
Dat is zeker waar. En ook hij is wel snel, maar het is
best
gewoon
wel overtuigend.
Nee, natuurlijk. Ja,
dat is het probleem.
Het is vooral bij mij schuurt het in die zin dat we niet kunnen zeggen dat Ricciardo nu nog een kans verdient naast Verstappen bij Red Bull.
Nee,
als
klopt.
Je niet Tsunoda nu mee rekent. Dat was eigenlijk vorig jaar ook al, maar ja, vorig jaar had Ricciardo nog een beetje de goed wil. En dat is voor mij nu moet hij het gewoon op de baan laten zien.
Ja, en liet hij het ook wel een beetje zien hoor, Ricciardo. Alleen, het is niet goed genoeg. En nu zie je dat Tsunoda toch de overhand krijgt.
Nee, en zei Ricciardo ook niet in Australië dat hij echt niet de ronde van Tsunoda had kunnen rijden in Q2.
Precies.
Ja, maar dan ga je dat toch al. Dat is dan toch al, dan is het daar. Dan kan je het vergeten als Ricciardo bij Red Bull.
Nu komen natuurlijk de geruchten naar buiten dat hij een ultimatum zou hebben gehad van, joh... Je krijgt nog een paar races en anders zetten we Liam Lawson erin. Die heeft natuurlijk vorig jaar ook 5 races ingevallen door die handblessure van hem.
Ja. En dat deed hij best verdienstelijk.
Die deed best verdienstelijk en werd zelfs niet geheel onterecht genoemd bij Red Bull zelfs. Eventueel als in de toekomst een kandidaat. Want hij heeft het ook toen in de DTM en in de Super Formula heeft hij het goed gedaan. Maar in de DTM versloeg hij gewoon Alex Albon. En was hij bijna kampioen geworden, waren het niet dat er toen echt gewoon een scam was.
Ja, precies, ja.
Dus in de laatste
Laten ze vooral bij Red Bull weer een coureur met weinig ervaring naast Verstappen zetten. Ik denk dat het echt een heel goed idee is. Dat is echt in het verleden ook al gebleken dat het echt een meesterzet is om een bijvoorbeeld zo'n Gasly in 2019 of Albon of zo, dat je zo iemand er dan naast zet met een half jaar ervaring in Formule 1. Ik denk echt dat in het verleden al gezien dat heel goed werkt.
Ik bedoel meer voor AlphaTauri dan, hè, Lawson.
Ja,
dat even terzijde. Ik denk dat Tsunoda toch een beetje te onberekenbaar is voor Red Bull. Ik denk dat ze dat niet heel prettig vinden. En ja, toch een beetje dat hij als heet hoofd. Kijk, Verstappen is ook een heet hoofd geweest in zijn jonge jaren. Nu af en toe nog steeds. Maar ik heb het idee dat het bij Tsunoda echt wel ten koste gaat van zijn controle over zichzelf en zijn snelheid. En dat zag je natuurlijk ook in Bahrein, hè? Dat die gewoon
maar goed, in de stelling denk ik... in de basis is het... We mogen niet... Tenminste, ik vind... En jullie zijn het mij oneens... Maar ik vind dat we niet meer Ricciardo... als kandidaat van een stoeltje voor Red Bull mogen zien... Als we ook niet Tsunoda daar meenemen.
Nee, ik vind dat we...
Maar dan had je dat
moeten
zeggen.
Dat Tsunoda een heeftoot is, dat is prima en dat mag. Maar hij kan wel rijden.
Ja. Eens.
Maar ik vind dat we een andere... oud Red Bull familie coureur.
Ja, goed, maar daar kunnen we ook een podcast over vullen. Ja, daar gaat de stelling niet over.
Carlos Sainz, de winnaar van de Grand Prix van Australië.
Oh, echt? Heeft hij gewonnen?
Ja.
Nou, dat wist ik niet. goed. Voordat ik ga afsluiten, Elias, mag jij nog even 10 seconden het woord.
Oh, wil Lies nog niks over de stelling zeggen?
Nee, ik ben daar overheen. Ik ben helemaal uitgerend. Ik ben helemaal relaxed. Helemaal zen.
6.
Goed.
7.
8. Dan.
9.
Je kunt ons volgen op sociale media.
Goed, dat was 10 seconden.
Dat was echt,
was zo flauw.
Oké, okay, ik geef je nog 5 seconden. Kom maar.
Je kunt ons volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram op studio.downforce voor extra content. Je kunt ons ook volgen voor extra content op Spotify, Podbean, YouTube en Podimo voor de nieuwste afleveringen. Later.
13 seconden.
Oh, kom op.
Netjes. Bijna ik vond netjes.
Goed, volgende week zijn we weer terug. Dan blikken we vooruit op de Grand Prix van Japan. Film op vooruit te blikken. En dat is heel leuk. Goed. Tot volgende week.